Een moeder in Israël. We willen twee vrouwen bekijken. De eerste is Hanna in 1 Samuel hoofdstuk 1 vers... de eerste hoofdstukken wordt zij vaak genoemd. En haar naam betekent genade of gunst. En in hoofdstuk 25 wordt Abigail genoemd. En haar naam betekent een oorzaak van vreugde. En zo hebben ze Gods genade persoonlijk ervaren en ook is er voor God en ook voor David een vreugde geweest. We willen over moeders spreken vanwege Moederdag. En we willen hier Hanna en Abigail vergelijken. En we hebben gezien in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 25 dat beide materiële rijkdom hadden. De Hanna die kreeg een aanzienlijk deel van haar man Elkana, want hij had Hanna lief. En zo kan het zijn dat u als vrouw een behoorlijke hoeveelheid materiële goederen, zegen, huis gekregen heeft. Omdat uw man u graag heeft, omdat de Heer u in dit opzicht ook gezegend heeft. En in 1 Samuel 25 zien we Abigail. Abigail had niet zo'n hele slimme man, maar hij was wel een man die, geen godvrezend man, maar het was een man die materieel rijk was. En vooral in zijn rijkdom was geïnteresseerd en niet in zijn getuigenis of in de dingen van God. Ook dat is iets wat typisch is voor de laatste dagen. Ik denk dat er heel wat vrouwen zijn die in staat zijn om naar een ziekenhuis te gaan. Om een arts te bezoeken. Om medicijnen te halen. Wel of niet voor een deel zelf betaald of via de verzekering, maar dat is een zegen. Als ik naar het Verre Oosten ga, met name landen als Pakistan of India, dan is dat bijzonder onwaarschijnlijk dat een vrouw überhaupt eens in haar leven een arts kan bezoeken. Want daarvoor heeft ze eenvoudig het geld niet. En als het dan gaat, en dat zien we vooral in India, dan wordt een kind vaak door een keizersnee gehaald. En de reden is heel eenvoudig, dan kan de arts meer geld verdienen aan zo'n geboorte, als dat een kind normaal komt. U kunt als moeder in het algemeen boodschappen doen. U heeft geld om iets te kopen. U kunt, als u binnenkomt thuis, normaal zonder in de stof te lopen, u zitten. Er zijn geen bodems met allerlei ongedierte waar in uw huis, als u daar binnenkomt. U heeft misschien een tapijt liggen. Of een stenen vloer. Dat zijn niet dingen die vanzelfsprekend zijn bij de meeste moeders op deze aarde. U heeft een keuken met wat pannen en ander keukengerei. Nou, dat is niet vanzelfsprekend in heel veel landen, sterker nog in de meeste landen voor iemand. Als ik naar het Verre Oosten ga, dan zie ik heel vaak vrouwen die hebben een huisje met man en, het zal zijn 2, 5, 6, 7 kinderen. En dan zijn misschien 2, 3 kamers. En een keuken is een onderdeel van de woonkamer, of soms van de slaapkamer. En dat is heel normaal voor de meeste vrouwen. Beste dames, u heeft neem ik aan een garderobe met kleding. Voorjaarskleding, herfstkleding, zomerkleding, winterkleding. En het wordt regelmatig bijgevuld. En daar worden oude kleding wordt dan weggedaan naar het Leger des Heils of een andere organisatie die kleding nog kan gebruiken, worden gewoon weggegooid. Schoenen. Ik weet het niet, maar u moet eens kijken hoeveel schoenen u heeft. Of beste broeders, hoeveel schoenen uw vrouw in de kast heeft staan. En vooral degene die ze niet meer gebruikt. Nou, in het Nederland gaat dat vaak in de 5 stuk, 10 stuk of meer. Nou, de meeste landen, die vrouwen hebben mogen blij zijn als u überhaupt 1 paar schoenen hebt. De meeste gaan op blote voeten. En ik zeg dit eenvoudig, niet omdat we onze schoenen of onze kleding moeten wegdoen en in kleinere huizen moeten gaan wonen, maar vaak worden dingen heel vanzelfsprekend geacht in Nederland. En dat zou het eigenlijk niet moeten zijn. De Heer heeft u een aanzienlijk deel toebetrouwd. Waarom? Om ervan te genieten. En bovenal om dat te gebruiken voor zijn eer. In hoeverre gebruikt u, of het nou kleding, huis, talenten zijn voor de eer van de Heer als hij u materieel gezegend heeft. U kunt praktisch zorgen voor uw kinderen. Materieel kunnen ze het een en ander bieden aan speelgoed, aan onderhoud, aan misschien ergens naartoe gaan, misschien een sport doen. Dat is een zegen en dat is een uitzonderlijke zaak in de laatste dagen in de meeste landen. Met andere woorden, beide vrouwen, Hanna en Abigail, die hadden een zekere materiële rijkdom. Maar wat deden ze met die rijkdom? Dat is de vraag. Hanna, die had wel materieel rijkdom, maar die was er niet mee tevreden. Die wilde graag iets van de Heer hebben. Ze wilde een kind hebben. Ze wilde als het kan een zoon krijgen. En ze ging daarvoor in gebed. En zij keek meer verder dan alleen haar huidige materiële nood. En zo zou het ook moeten zijn bij vrouwen. Een vrouw die mag meer nastreven als alleen haar eigen carrière, haar eigen financiële goedje, misschien 1-2 vakanties. Er zijn meer dingen in het leven dan alleen het verzadigen van de fysieke of materiële behoeften. Abigail was een vrouw die bijzonder rijk gezegend was, materieel, een zeer rijke man. Maar die was meer bezorgd om het getuigenis en haar houding tegenover een man van God als David, als haar materiële rijkdom. Er was ook geen probleem bij haar om dat af te staan als dat noodzakelijk was. Beide vrouwen, wil ik ten tweede zeggen, die waren bekend met moeilijkheden. Hanna, die had geen kinderen, zoals we in vers 5 en vers 6 zien van 1 Samuel hoofdstuk 1. En haar tegenpartijdige terde haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En de Heer kan af en toe ook fysiek geen zegen geven met een bepaald doel. Dat Hanna leert te bidden, de Heer aan te vlieden in het gebed. En zonder dat ze een baarmoeder had die de Heer niet had opengedaan, zou ze waarschijnlijk niet zo de Heer in het gebed zijn toegekomen. En Hanna is een van 7 vrouwen die op een hele bijzondere manier toch een kind krijgt. De andere zijn Sarah, als 90-jarige. Rebecca, die 20 jaar geen kind kon krijgen. Rachel. De vrouw van Manoah. Hanna. Elisabeth, die al veel te oud was en uiteindelijk Johannes de Doper baarde. En Maria. Alle beelden van Maria, een maagd die toch uiteindelijk een kind kreeg, een vervulling van de profetie in Genesis hoofdstuk 3 vers 15. We zien ineens samen hoofdstuk 25 dat ook Abigail haar problemen had. We zien in vers 9 toen de jongelingen van David gekomen waren in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hield zij stil. En Nabal antwoordde de knechten van David en zeiden: wie is David en wie is de zoon van Izzi? En er zijn heden vele knechten die zich afscheuren, elk van zijn heer. Zou ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslacht vlees nemen, dat ik voor mijn heer scheerders geslacht heb, en zou ik het dan mannen geven die ik niet weet van waar zij zijn? Hij ligt daarin, maar Nabal heeft maar 1 interesse, ik. Nabal is een dwaas. En nogmaals, als u christen bent en een bijbelgelovige bent en de Heer wilt navolgen, ja, dan komen die problemen vanzelf. Die hoeft u echt niet op te zoeken. We lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 12, dat alle die Godvrezend willen leven in Christus, die zullen vervolging lijden moeten. Godzaliglijk willen leven is een bewuste keuze. Als u dat wilt doen, ja, dan moet u daarin vervolging lijden. Dat is niet iets verschrikkelijks, dat is gewoon een feit. En de Heer geeft u voldoende genade om daar doorheen te komen. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 11 zegt: indien iemand spreekt, nee, dat is het vers niet, 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 12. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. En vers 14 zegt: indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijk. Dus als uw naam gesmaad wordt vanwege Christus, dan wordt Jezus Christus verheerlijk. En wij zijn gemaakt voor moeilijkheden. De vraag is, hoe gaat u met die moeilijkheden om? Bent u dankbaar in uw hart in die moeilijkheden? Daar zijn dankbaar in alles, zegt 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Bent u dankbaar voor uw redding in Jezus Christus? Voor de plaats waar u bent geboren? Voor de fysieke zegen die u heeft ontvangen? Om hier in Nederland voor de Heer Jezus Christus te leven en getuige te zijn? Hij heeft ook hier bijbelgelovige getuigen, bijbelgelovige gemeenten nodig. En er zijn in de laatste dagen ook in Nederland heel weinig bijbelgelovige christenen overgebleven. Beide vrouwen hadden materiële zegen, beide hadden moeilijkheden en beide hadden een goed getuigenis. Hanna, die wordt lief gehad door haar man Elkana. En in hoofdstuk 2 vers 19 zien we dat zijn moeder, Samuels moeder Hanna, maakte hem, Samuel, een kleine rok en bracht hem dien van jaar tot jaar als ze opkwam met haar man om het jaarlijkse offer te offeren. Het was een biddende moeder, het was een opofferende moeder, het was een moeder die graag kwam om iets te geven op de plaats waar de Heer wilde dat zijn volk samenkwam. En ook Abigail in 1 Samuel hoofdstuk 25 was een vrouw met een goed getuigenis. We lezen in vers 14 van 1 Samuel hoofdstuk 25. Door een jongeling uit de jongelingen boodschapt het Abigail Nabals huisvrouw zeggende, zie David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen, maar hij is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest. We hebben geen smaad uitgeleden, we hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben, toen we op het veld waren. Ze zijn een muur om ons geweest, zo bij dag als bij nacht, als de dagen, al de dagen die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen. Weet dan nu en zie wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganzenhuis en hij zijn zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. Toen haastte zich Abigail en nam 200 brood en 2 lederen zakken wijn en 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren en 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen en legde die op ezels. En ze zeiden tot de jongelingen, trekt heen voor mijn aangezicht, zie ik kom achter u lieden, doch haar man Nabal gaf ze het niet te kennen. Dat is een wijze vrouw. Abigail had een veel beter getuigenis dan haar man. Haar man was een Belialsman. Een zeer slecht getuigenis van een man die eigenlijk Belial, de Baal, aanbad. En geen enkel respect had voor de levende God, ook niet voor hen die de levende God dienden. En we zien ook dat ze heel snel haar hele huishouding op orde heeft om zaken in orde te brengen. De vraag is uw huishouding op orde? Niet alleen fysiek op orde, maar ook geestelijk op orde. Is het zo dat u als vrouw een goed geestelijk getuigenis heeft? Dat uw kinderen met de Heer gaan? Dat uw kinderen kunnen zeggen wat ze willen als ze in een ander huis komen? Dat u moet zeggen, ja, je moet oppassen dat je dat en dat en dat niet zegt. Een goed getuigenis is niet te betalen. Kan ook niet worden ontkend. Het recht opvoeden van kinderen is veel belangrijker dan een universiteitsopleiding. Opleiding zonder redding, kan je zeggen, is vervloeken. Het allerbelangrijkste is een persoonlijke relatie met Jezus Christus, door geloof alleen in Hem en dan Hem navolgen. Goede dochters zijn een gevolg van een goede christelijke moeder. Wel, dochters denken als de moeder, spreken als de moeder, hebben een hart als de moeder, spreken de moedertaal. Een goede vrouw, die is wijze hoe ze met haar financiën omgaat, heeft aan het einde van de maand wat geld over, in plaats dat ze naar haar man komt en zegt, schat, kan ik nog even wat geld beuren? Spreuken 31 vers 14 zegt, zij is als de schepen eens koopmans, zij doet haar brood van verre komen. En zij staat op als het nog nacht is en geeft haar huis spijzen naar dienstmaagden het hun bescheiden deel. Ze is een handelsvrouw. Ze kan met haar handen werken. Ze weet hoe ze moeilijkheden tegemoet kan treden. Ze heeft een gebedsleven. Ze is een vrouw die de schrift leest, zelf leest, Bijbelversen leert, minimaal één keer per jaar door die Bijbel gaat. Leest u door de Bijbel, leest u 3-4 hoofdstukken per dag. Dat kan echt geen kwaad. Dat heeft u nodig om die gemeenschap met de Heer vast te houden, en wijsheid te hebben en geduld te bewaren in alle moeilijkheden die er op u afkomen, via de kinderen of via de man of anderzijds. Met uw trouw en uw ga naar de gemeente. Een gemeente waar de Heer wil dat u naartoe gaat. Om hem daar te dienen. Het anker van een huis is vaak de moeder. Vrede of chaos in een huis is afhankelijk van de moeder. Wat ziet uw omgeving als het kijkt naar uw huishouden, naar uw wandel met de Heer? Abiga was een moedige vrouw. Ze stond op tegen 400 man. Ze stopte 400 man die eigenlijk één doel hadden om haar man om te brengen. Ze was geen lafaard. Veel moeders staan heden ten dagen alleen. Ze hebben geen man die hen ondersteunt, geestelijk gesproken, en soms ook materieel niet. Ze moeten alleen opstaan, financieel, geestelijk, voor hun kinderen zorgen. En heel weinig mensen begrijpen zo'n christelijke moeder. Sommige jonge mannen steken een dolk in het hart van de moeder. En vergeet nooit. Mama geeft je nooit op. Mama geeft nooit haar zoon op. Misschien kan een vrouw haar man opgeven, de vader zijn zoon opgeven, maar mama geeft haar zoon, haar kind, haar dochter niet op. God en moeders geven hun kinderen nooit op. En ten vierde, beide vrouwen vernederden zich. We lezen in 1 Samuel hoofdstuk 1 vers 7 dat Hanna geen kinderen had. Haar baarmoeder was toegesloten in vers 7. Het was een heel groot probleem. En alleen de Heer kon dat probleem oplossen, want de Heer kan een baarmoeder ontsluiten als het toesluiten. We hebben er al van 6-7 voorbeelden genoemd in de schrift. En ook Abigail leerde zich te vernederen. In 1 Samuel hoofdstuk 25 lezen we in vers 23. Toen nu Abigail David zag, zo haastte zij zich en kwam van de ezel af. En zij viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht en zij boog zich ter aarde. En zij viel voor aan zijn voeten en zeide: ach, mijn heer, mijne zij de misdaad, en laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken en hoor de woorden uw dienstmaagd. Mijn heer stelde toch zijn hart niet aan deze Belialsman, aan Nabal. Want gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien die gij gezonden hebt. Zij neemt verantwoordelijkheid. Ze zegt niet, ja, dit is schuld van mijn man. Nee, zij neemt de verantwoordelijkheid voor haar dwaze echtgenoot. Beste mama, verliest u vaak uw geduld? Of probeert u uw geduld te bewaren door de dag eerst bij de Heer een gebed te brengen? Bidt u uw wandel door de dag heen? Bidt u door de moeilijkheden heen? Of verliest u meer en meer uw geduld naarmate de dag vordert? David in zijn leven heeft een bijzondere karaktereigenschap. Hij laat God zijn vijanden oordelen. Heeft hij misschien geleerd van zijn vrouw, Abigail? Een goede vrouw zwijgt bij de fouten van haar echtgenoot. Die bidt voor hem. De Heer met toont. Een goede vrouw roddelt niet. En als haar echtgenoot inderdaad dwaas is of dwaas handelt, is ze stil en vernedert zichzelf. Zo heeft menig gelovige vrouw haar ongelovige echtgenoot gewonnen voor Jezus Christus. We lezen in 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 4 en vers 5. Want de verborgen mens des harten is in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Want alzo versierden zichzelf van eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Met die zo'n vrouw, met zo'n hart? Of heeft het hart van een rebel? Ten vijfde, beide vrouwen zagen op naar God voor hulp en genade. We zien in 1 Samuel hoofdstuk 1 vers 10. Zij dan van ziel bitterlijk betroefd zijn, zo bad ze tot de Heere en zij weende zeer. En zij geloofde en zei: de Heere, de Heer scharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmacht aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmacht u niet vergeet, maar geeft aan uw dienstknecht een mannelijk zaad, zo zal ik dan de Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen schimmers op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord, daarom hield Eli haar voor dronken. Deze vrouw bad, deze vrouw vertrouwde de levende God, omdat de levende God door kon komen. En uiteindelijk in haar lofzang zegt ze in hoofdstuk 2 vers 8, hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten en dat hij de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en hij heeft de wereld erop gezet. Hij zal de voeten zijn gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want een man vermag niet door kracht. Nee, het is alleen door Gods kracht en door het gebed. En een man als, een vrouw als Abigail heeft dezelfde instelling. In 1 Samuel hoofdstuk 25 lezen we in vers 26. Nu mijn Heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. En nu dat als Nabal worden uw vijanden en die tegen mijn Heer kwaad zoeken. Vers 28, vergeef toch uw dienstmacht de overtreding, want de Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. Terwijl mijn Heer de oorlogen des Heeren oorlogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Vers 30, en het zal geschieden als de Heere mijn Heer na al het goede doen zal dat hij over u gesproken heeft, dat hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël. Zij zag de zaak aan vanuit Gods perspectief. Nogmaals, vrouw, u heeft hem getrouwd en u dient hem trouw te blijven. En Abigail wilde alleen God de eer geven. En hier handelt de Heer met moeders, niet met vaders, om de rekeningen te betalen, voor de kleding te zorgen, met ziekte om te gaan voor haar familie. En nogmaals, een goede vrouw gaat niet naar haar vrienden, naar de gemeente, maar eerst naar de levende God. En ze leert de belofte van de levende God aan te spreken, zoals gegeven in Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alles in hem, in Christus, die mij kracht geeft. Zoals gegeven in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 19. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw noodruft in de heerlijkheid door Jezus Christus. Zoals gegeven in Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ten zesde wil ik zeggen, een goede vrouw neemt de tweede plaats. Gaat niet heersen over haar man, maar leert zich te onderwerpen aan haar man. 1 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 14 en 15 zegt het heel duidelijk. We zien in 1 Samuel hoofdstuk 2 hoe God Hanna's gebed beantwoordt. In vers 21, 1 Samuel hoofdstuk 2, vers 21. De Heere bezocht Hanna en ze werd bevrucht en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jongeling Samuel werd groot bij de Heere. Ze kreeg meer kinderen. Ze gaf het beste wat ze had, gaf ze de Heer terug. En Abigail is hetzelfde. Abigail wordt na deze handeling de tweede vrouw van David. We zien in vers 3 van 1 Samuel hoofdstuk 27, David bleef bij Achis de Gat en hij en zijn mannen, niegelijk met zijn huis, David met zijn beide vrouwen, Ahinoam de Israëlitische en Abigail de huisvrouw van Nabal de Karmelitische. Tweede plaats nam ze in. Ze had geleerd haar echtgenoot op de eerste plaats te stellen. Zij wist, ik ben een hulp voor hem, niet een heerser over hem. En als gevolg daarvan stelde ze haar kinderen op de eerste plaats. Haar werk, haar gedurende werk was gebed en beschikbaar zijn voor man en kinderen. Suzanne Wesley, de moeder van Charles en John Wesley, grote straatpredikers in de 18e eeuw in Engeland, elke bij een opvoeding, elke week 1 uur alleen met John, 1 uur met Charles, met alle kinderen, 1 uur spreken uit de schrift en bidden voor de kinderen. Zijn al uw kinderen binnen? Het werk van mama is nooit klaar. Ze heeft geen oponthoud. Ze kan niet even een break nemen. Ze dient de tweede plaats in te nemen. Eerst komt haar man. En soms dient een vrouw te zeggen, niet mijn carrière, niet mijn zaak, niet mijn geld. Mama blijft altijd mama voor de kinderen, ook als het kind 50, 60, 70 jaar oud is. Bel vandaag mama eens op. Eer ze. Het zegt niet, houd van mama als het een slechte mama is, maar eer de mama. Leer te luisteren naar mama. Leer te bidden voor mama en met mama. En schrijf ze en bezoek de mama voordat het te laat is. En dat je zegt, had ik maar. En is het te laat. Nogmaals, Hanna formeerde Samuel. Abigail formeerde David. De man naar Gods hart. Uiteindelijk wil ik nog zeggen, beide vrouwen leren te geven. In 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 19 was het Hanna die een klein kleed, een kleine rok elk jaar bracht. En ze als haar zoon bezocht en als ze de Heer bezocht. Bij het huis Gods. En Abigail in 1 Samuel hoofdstuk 25 vers 18 gaf voedsel aan de mannen van David. En David's tweede zoon was Gileab of Daniel genoemd. God oordeelt. Zoon van Abigail. Wat voor moeder bent u? U kunt gezegend zijn met financiële rijkdom, met moeilijkheden, maar heeft u een goed getuigenis? Heeft u geleerd uzelf te vernederen, naar God op te zien in al die moeilijkheden, de tweede plaats in te nemen en een gevende moeder te zijn? Amen.